Met Van Rossum, kunt u mij horen?
Eichmann was eigenlijk de man die voor het Reichssicherheitshauptamt verantwoordelijk was voor het transport van Joden in de richting van de vernietigingskampen. Dat was zijn taak.
Ja, maar hield dat allemaal nauwkeurig bij?
Ja, of hij dat nauwkeurig bij, het was een typisch Duitse doorknoper in allerlei opzichten. Ook een overtuigde nazi, daar niet van. Maar bij zijn proces, je weet, hij is ooit in Argentinië, is die gevangen genomen.
Gekipt net ook nog door de Israëlische dienst, volgens mij.
Ja, die hadden hem in de gaten. En toen is hij dus naar Jeruzalem vervoerd, daar is hij berecht. En toen is er bij de berechting van Eichmann eigenlijk de suggestie gewekt dat hij de hoofdverantwoordelijke was voor de Endlösung. Het vernietigen van de Europese Joden. Hij was iemand die daarbij betrokken was, die daarin een belangrijke rol heeft gespeeld, maar hij was niet de bedenker en hij was ook niet de hoofduitvoerder. Dat was hij helemaal niet.
Deze meneer zei, en ik lees het maar, want ik heb het ook gezegd, bevel is bevel. Dus wat
dat zei je veel Duitsers natuurlijk achteraf vooral, omdat bevel is bevel, dat onthef je in feite van de schuldvraag. Je zegt, ja sorry, maar misschien vond ik het zelf wel niet zo geweldig, maar ja, het was bevel en dus hebben we het uitgevoerd. Ja, dat is natuurlijk een kul argument. Hè? Als je iets uitvoert wat je weerzinwekkend vindt, dan moet je dat dus niet doen. Dan moet je zeggen, sorry, maar ik vind het weerzinwekkend, ik ga er niet in mee. Maar het probleem is natuurlijk dat een groot deel van de Duitsers tijdens het naziregime gecollaboreerd heeft met dat naziregime. En ook deels daar wel tevreden mee was, tot het natuurlijk tenslotte totaal fout ging. Je kunt het naziregime ook beschouwen als een langgerekte suïcide van de Duitse natie.
Ja, bij de toeslagenaffaire zeggen nu de mensen die gehoord zijn ook van,
ja, die zeggen, ja, wet is wet, dus wet we moesten het uitvoeren. Ja, ja, dat is naar mijn idee, is dat het is een begrijpelijke redenering. En ik wil ook bovendien de toeslagenaffaire bepaald niet vergelijken met de Endlösung. Maar er is, begreep ik, intern wel degelijk meerdere malen gezegd van, nou, dit is wel heel raar wat we aan het doen zijn. Is dat wel verstandig? Zouden we die mensen niet anders moeten behandelen? En die mevrouw die dat zei, als ik het allemaal goed gelezen heb, ik heb het niet gedetailleerd gevolgd, die is overgeplaatst. Dus kennelijk vonden ze dat toch vervelend. Als een zo hooggeplaatste ambtenaar als degene die we daar hebben zien zitten zeggen, ja, wet is wet, wij vonden het ook niet fijn, maar ja, wet is wet. Je kunt altijd ontslag nemen als je iets moet uitvoeren wat je weerzinwekkend vindt en volkomen onjuist en strijdig met de meest basale menselijke beginselen. Dan kun je ontslag nemen. Dat is helemaal geen probleem.
Ja, dan hoef je niet te zeggen van, ja, ik moest het doen, want het stond in de wet.
Ja, maar we hebben nu ook het beetje vreemde figuur dat allerlei lieden van het kader van de Forum voor Democratie, dat die nu plotseling zeggen, ja, maar die, wat er nu aan de hand is in onze appgroepjes en die racistische zaken, daar willen we absoluut niet mee akkoord gaan en zo. Ik zou zeggen, er is toch zeker al enkele jaren duidelijk dat Thierry Baudet vrij uitgesproken racistische opvattingen heeft. Denk aan de fameuze toespraak over de boreale mens. De hele term boreale mens is een zogenaamde dog whistle. Iedereen die er verstand van heeft, weet waar dat over gaat. Het gaat over de blanke mens en we moeten hier al die bruinen en zwarten en gele, dat willen we hier allemaal niet. Want wij zijn geniaal en hebben we de cultuur uitgevonden. Ja, ik moet zeggen, ik vind wel dat ze rijkelijk laat tot die conclusies zijn gekomen en nu plotseling zeggen, ja, nee, maar dit is onacceptabel. Laten we eerlijk zijn, vanuit dat perspectief, vanuit ideologisch perspectief, is het altijd even onacceptabel geweest. Als je dat nu beweert, dan is het gek dat je dat 2 jaar geleden niet hebt beweerd.
Ja. Vaak is het natuurlijk ook wel kudde gedrag, hè? Dat mensen natuurlijk op het moment dat ze zien, hé, er is stront aan de knikker, dan rent iedereen natuurlijk achter elkaar de uitgang mee.
Goed, het betekent toch altijd dat je zelf in onvoldoende mate hebt nagedacht. Als je dus, je hebt iets gedaan, je wordt jaren later verhoord daarover. Iedereen is nu van mening dat het niet best was wat je gedaan hebt. Dan kun je natuurlijk zeggen, nou ja, ik dacht toen ook zelf al wel dat het niet zo best was. Maar ja, wet is wet of Thierry heb het gezegd. Of nee, als je het weerzinwekkend vindt en vond toen, dan had je maatregelen moeten treffen. Dan had je af moeten treden, de partij moeten verlaten. Je hoogste chef op het ministerie moet zeggen, Piet, echt sorry, maar ik ga dat niet doen. Dus ik neem ontslag. En niet alleen neem ik ontslag, maar ik bel ook de krant om te zeggen waarom ik ontslag heb genomen. Namelijk omdat jullie een volkomen idioot toeslagenbeleid aan het voeren zijn. Dat ja. kan.
Maar ze zeggen allemaal in die toeslagenaffaire...
Ja, iedereen wijst op de beschuldigende vinger naar iemand anders. He, want op het ministerie van Financiën zeggen... Ja, wij verzamelen sociale zaken. Ja, die wet de sociale zaken zei dat het moest. En nou ja... Ja, dat is een niet erg sterk argument naar mijn idee. Als je nu beweert dat het allemaal verkeerd was. Want er was niemand bij die zei, nou ja, we kunnen er een lang en kort over lullen, maar we hebben het prima gedaan. Nee, dat zeiden ze niet. Ze hadden allemaal spijt en het was allemaal verkeerd. En het was een tragisch ongeluk. En nou ja, bij Rutte kun je nog eventueel afvragen of hij er inderdaad niks van af wist. Maar dan is het ook deels ten aanzien van de bewindspersonen verwijtbaar gedrag dat ze er kennelijk niks van af wisten.
Ja,
lijkt maar... mij.
Exact, maar dus jij zegt echt tegen al die mensen, die dat ook die hoge baas van de Belastingdienst, als je dat gezien had en je ging inderdaad naar het ministerie toe en je zegt van ja jongens, dit moet je eens kijken wat er gebeurt met die mensen.
Ja.
En het ministerie zei, nou jongens, hè, dit is de wet.
Wet is wet, bevel.
Had je kunnen zeggen,
oké,
okay, dan stop ik ermee, toedeledoki, hier is mijn toegangspasje.
Dat had je moeten doen. En als je ermee door bent gegaan en als je daar op typisch ambtelijke wijze uitvoering aan hebt gegeven. Ja, sorry, maar dan ben je medeschuldig aan iets wat je nu kennelijk achteraf als weerzinwekkend beschouwt.
Ja, maar dan ben je dus de directeur. Hè? En dan ga je dus, je kan ook denken, en dat hebben ze misschien gedacht.
Je bent de directeur, je kunt ook proberen wat te veranderen. Maar ja, iedereen zei dat wet is wet en de sociale zaken wou niet meewerken. En nou ja, dan is er een uitweg nadat je zegt, sorry... Ik kan hier niet mee akkoord gaan, ik stop ermee.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat die man zegt, ik wil mijn baantje niet opgeven.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Hij zal ook wel een hypotheek hebben en een familie en zo. Maar er zijn natuurlijk momenten waarop je beslissen moet dat er andere dingen belangrijker zijn.
Ja, maar dan heb je schijnbaar dus geen ruggengraat.
Nou, kijk, dat is op zichzelf heel menselijk gedrag. En dat kan ik ook heel goed verklaren. Maar dan moet je nu niet eigenlijk voortdurend iemand anders de schuld gaan geven. Jij hebt mede gezorgd dat dat beleid uitgevoerd is.
Dan krijgen we straks...
Ja, als ze misschien anders moeten zeggen, ja sorry jongens, maar wet is wet, dat is punt 1. En punt 2, ik moet mijn hypotheek betalen. Punt 3, mijn kinderen zijn hartstikke duur in de studie. Punt 4, ik wil ook wel een lekkere... Nou, ja, dat is ook wat. Daar kom je een hele eind mee, maar dat betekent wel dat je tenslotte bereid bent om de meest verschrikkelijke dingen te doen, omdat die hypotheek betaald moet worden.
Maar denk je dat ze het zo ervaren hebben? Of was het misschien in die tijd...
Ik vermoed dat ze het niet zo verschrikkelijk ervaren hebben als ze nu beweren dat ze het nu vinden.
Exact. Want nu is het natuurlijk een groot ding. En iedereen heeft het erover. En de schijnwerpers staan.
Ja, misschien zijn ze er zelf ook ondertussen wel een beetje ietsje anders over gaan denken. Maar dan moet je toch vragen, wat is dan precies hun morele positie ooit geweest?
Ja. Nou, we hebben die commissie, hè, die Tweede Kamercommissie die dus onderzoek doet, die onderzoekscommissie.
Dan komen we aan een ander punt. Het wordt wel de allerhoogste tijd dat de Tweede Kamer zelf ook toegeeft dat het op aandringen van de Nederlandse volksvertegenwoordiging was dat dit straffenbeleid gevoerd is. De uiteindelijke schuldige is de Tweede Kamer, namelijk het soevereine Nederlandse parlement.
Dus eigenlijk wij allemaal?
Nou, in die zin dat wij misschien op die partijen gestemd hebben, maar wij allemaal wisten niet wat er aan de hand was. Althans, ik kan me niet herinneren dat ik dat jaren geleden gelezen heb. Dus nee... Die partijen, dat is nou eenmaal de essentie van politieke partijen en onze vertegenwoordigers in het parlement, dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben. Als zij daarvan wisten, maar dat is de vraag, dat moet uitgezocht worden, maar wat zij wel wisten was dat wij na de zogenaamde Bulgarenfraude met z'n allen, althans in het parlement, hebben besloten, het moet totaal aan, dit mag nooit meer gebeuren, we gaan er keihard tegenaan, strakke keihard, nou, het woord keihard, je hoort het op stel te zeggen. Keihard aanpak. Dames en heren, keihard. Ja. Nou ja, dat werkt. Ja, dan krijg je dit soort van situaties. En daar zijn ze uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor. Dat zijn ondertussen alweer allemaal heel andere parlementsleden dan toen. Maar feit is, het parlement is hier de eindverantwoordelijkheid. Het parlement en de regering die uitvoering heeft gegeven aan de wens van het parlement.
Ja. Dan krijg je toch een hele gekke situatie dat de mensen in die commissie, die dat dus allemaal moeten beoordelen en straks ook met een eindrapport komen, eigenlijk zichzelf...
Ja, ik weet niet in hoeverre die mensen in die commissie ook toen al in de Kamer zaten of daadwerkelijk betrokken waren bij... Dat weet ik niet precies, dat zou je eens moeten bekijken hoe
dat
zit.
Okay. Maar het orgaan...
het is wel zaak dat ze in algemene zin erkennen dat dit uiteindelijk het gevolg is van de wens van het parlement uitgevoerd door de regering.
Ja. Gaan er koppen rollen?
Nee, dat denk ik niet. Nee, zou me verbazen eerlijk gezegd.
Maar wat is het dan waard, zo'n commissie?
Nou, een hoop dat je erachter komt dat er allerlei raar beleid wordt gevoerd. of dat er beleid wordt gemaakt waarop kennelijk weinig acht wordt geslagen
ten aanzien
van de uitvoering. En daar komen we aan een heel interessant punt natuurlijk, dat in Nederland het parlement wel af en toe wetten aanneemt en wetten verandert enzovoort. Maar dat er in het algemeen in zeer onvoldoende mate wordt gelet op de uitvoering van de wetten. De zogenaamde handhaving. We hebben nu bijvoorbeeld een regel dat we allemaal 100 moeten rijden. Maar als er geen handhaving is, dan zal iedereen die bij de weg is, zal hebben opgemerkt dat lang niet iedereen voortdurend 100 rijdt op die weg.
Ik heb toch genoeg boetes op de deur? Want,
nou, die prima, dan heb je die kennelijk verdiend en dan heb je geen 100 gereden. Ik rij naar Hilversum af en toe omdat we bezig zijn de slimste mensen op te nemen. Nou, ik sta eigenlijk verbaasd. Er zijn mensen die voorbij komen dat je denkt van zouden ze 200 rijden of zo. Ik sukkel dan op de cruise control in de rechterbaan.
Vind je niet dat het heel langzaam gaat? Dat je echt denkt, zo, het mag wel wat sneller.
Het is naar Hilversum 13 kilometer, dus daar val ik niet van ondersteboven.
En nee, maar wel van in slaap.
Nee, op de cruise control is heerlijk relaxend rijden is dat.
Oh, er was toch trouwens iemand die wilde weten waarom je zo van Japanse auto's houdt?
Nou, daar kan ik hem prima uitleggen. Daar kunnen we een heel item aan besteden in principe. Namelijk het heel hoogst interessante feit dat uit elk onderzoek wat de afgelopen 20, 25 jaar is gehouden blijkt dat verreweg de meest betrouwbare auto's zijn Japanse auto's. En dat komt kennelijk omdat ze daar een assemblagetechniek gebruiken of een assemblagediscipline hebben die van een zodanige aard is dat ze die dingen een stuk solider in elkaar zetten dan Franse auto's of zelfs Duitse auto's. Want die Duitse auto's hebben een geweldige reputatie, grotendeels onterecht. De eerste, de beste kleine Japanse autootje is solider dan een Volkswagen.
Ja, ja.
Dus het grote wonder is eigenlijk dat niet iedereen Japanse auto's koopt.
Nou, dat zou toch
heel
gek zijn.
Ik heb wel even gecheckt of mijn Japanse auto daadwerkelijk in Japan geassembleerd is. Dat klopt.
Hoe kun je dat controleren dan?
Nou, dat kun je uitzoeken waar dat type geassembleerd wordt. Op het internet kun je alles vinden. Dus het ding is ergens in Aichi, geloof ik, is die geassembleerd. Het is een Lexus en dat is een enorm solide auto. Dat mensen bereid zijn om zichzelf te kwellen met Franse auto's waar de onderdelen spontaan van afvallen. Duitse auto's die vaak ook lang niet zo solide zijn als Jan en alle mannen beweert. Dat is een rare zaak. Maar bijvoorbeeld een merk als Toyota, dat is hoogst enkele uitzonderingen loopt er tussendoor. Maar over de hele linie zijn het veel betrouwbaarder auto's. Veel goedkoper in het onderhoud dan al die andere auto's. Ik zou maar zeggen, de Range Rover, zo onbetrouwbaar als de pest. Hè? Echt een statische auto, onroerend goed auto, maar niet betrouwbaar. Je bent gek, je moet een Toyota Corolla kopen als je betrouwbaar wil rijden.
Ja,
het is een wonder dat mensen op dit punt zo irrationeel zijn. Neem mijzelf, ik ben toch een door en door rationele persoon. Sympathiek ook nog, niet waar? En mijn vorige auto was een Citroën C6. Een fijne auto, ziet er leuk uit, zat er ruim in. In allerlei opzichten een prima auto. Maar god allemachtig wel prijzer in het onderhoud. Hè? Dus toen dacht ik, het is mooi geweest met de Europese autobouw. En de Europese assemblages, sloddervossenwerk. Het wordt een Japanse auto. En dat is het geworden.
Ja. Heb je trouwens zin in een webinar op, wat is het, 10 december...
Ja, dat is een vraag die mij altijd en even gesteld wordt. Als ik bij de slimste mens binnenloop, zegt iedereen, en heb je er zin in? Ik heb pas zin als ik het doe.
Oké.
Als ik wakker word, denk je, jezus, ik moet naar Hilversum.
Ja.
Ik moet een heel eind rijden en
Oh, de muziek gaat aan, ik wil even.
Dit is wel heel verschrikkelijk. Godzijdank, zeg. Waar haalde je dat vandaan, dit?
Ja, de excuus. Dat was even dus een verrassing. Dat was ik zelf ook niet bewust van. Vond je geen leuke muziek?
Nee, luidruchtige muziek waar ik niet zelf om gevraagd heb. Daar ben ik geen voorstander van.
Sorry.
Sowieso in al... Ja, je snijdt steeds problemen aan waar we in heel uitgebreid over zouden kunnen praten. Namelijk het de godvergeten ellende van de muziek waar je niet om gevraagd hebt. Muziek in winkelcentra, muziek in restaurants. Overal muziek en altijd onbeschrijfelijke klote muziek. De kans dat je een aardig stukje klassieke muziek hoort, die is ongeveer nul. Het is altijd, van ritme, niet waar, hoe moet je dat, volgevreten soort muziek.
Nou, dat is wel sfeer.
Ik zou zeggen, hou op met muziek draaien. eigenlijk alleen om de stilte te verjagen. Stilte is hartstikke mooi. En de meeste mensen zijn bang voor stilte. Dat is het probleem.
Ja. Ja. Ik moet ook wel zeggen, want ik ben de stilte wel gaan waarderen in de loop der jaren. Het is wel ook heerlijk om gewoon even niets te horen. He, je kunt je helemaal
zegen.
Dat is wel waar.
Als ik muziek wil horen, zet ik die zelf op.
Ja, maar het is natuurlijk wel leuk als je 's avonds met je vrouw bij de open haard zit. Met een glaasje wit bier in jouw geval. Dat je zegt, nou weet je, schat, ik zet een leuk muziekje aan.
Nou, ik weet niet of je dat zo leuk zou vinden. Hangt er maar vanaf. Maar waarschijnlijk kijkt mijn vrouw naar de televisie. Dus die
nou, je ook muziek.
Waar ik ook niet zo verschrikkelijk veel meer heb. Laat staan de muziek op de televisie. Daar word je in het algemeen niet vrolijk van.
Nee.
He, vooral de Hollandse zangkunst. Dat is niet mijn pakje aan.
Jij zou niet nu op de top 2000 gaan stemmen en je favoriete lijstje doorgeven?
Ik denk er niet over. Ik vind het hele idee van de top 2000 vind ik flauwekul. Bovendien is het, als ik het allemaal goed begrepen heb, al jarenlang dezelfde top. Dus...
Queen.
Waarom we het dan alsmaar opnieuw moeten doen, is mij niet, duidelijk.
Ja, dan hoor je wel, ja, we zijn als Nederlanders lijstjesgek. Dat vinden we leuk. Nummertjes bepalen.
Lijstjesgek, nou ja, mij best, zolang ik er niks mee... Kijk, dat is het aardige van Nederland. Dat wij zijn een democratisch land. In Nederland word je niet verplicht door mensen om naar de top 2000 te kijken, te luisteren, wat je dan ook maar mee wil doen. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt je verre van de top 2000 houden. En ik hoor dat de persoon die zich graag verre van de top 2000 houdt.
Ja.
Waarmee ik niet uitsluit dat er een aantal nummers bij zitten. Er zijn 2000 nummers die ik misschien ook wel leuk vind. Maar dan graag op mijn moment en op een door mij gekozen plaats.
Lenny Koer.
Lenny Koer, ja, ik weet wie het is. En dat is niet zo dat ik s'avonds denk, ach, laat ik nog even luisteren naar Lenny Koer voor ik ga slapen. Nee, dat is niet zo.
Er zijn dus mensen die sturen dan dat ze de podcast luisteren. En dan zeggen ze daarbij, ja, dat is heerlijk om bij in slaap te vallen. Dus deze podcast.
Ja, dat vind ik prima. Het schijnt dat mijn stem een heel geruststellend effect heeft. Dat kennelijk vele van de dagelijkse zorgen van de mensen afvallen als ze mij horen oreren. Als zij ervan in slaap vallen, dan juich ik dat van harte toe. Want het is hartstikke goedkoop vergeleken met slaapmiddelen. En bovendien en niet verslavend, hoop ik.
Nee, ja, dat is waar.
Ik zou wel zorgelijk vinden als ik mij te oren kwam dat mensen zo verslaafd waren geraakt aan dat georeer van mij, dat ze dus de hele dag dat op de koptelefoon hadden staan.
Nee, er zijn wel mensen die dan online zeggen, ik heb alle colleges van Maarten van Rossum
even, dat zijn colleges. Dat gaat, dus ze zeggen niet, kan mij niet schelen waar die vent over lult. Het is altijd geruststellend.
Maar die zijn er wel bij, hoor.
Dat kan, dat is hun volste recht, maar die colleges gaan ergens over. He, dus je luistert naar een college over de Koude Oorlog, en dan hoop ik dat ze ook iets opsteken over de Koude Oorlog.
Ja, maar we kunnen ook een keer dit doen en dan ga jij gewoon, dan bereid jij een college voor. En dan gaat
het. Dat kan, dat is altijd mogelijk.
Dan hebben we de eerste podcast die ergens over gaat.
Ja, ik weet niet of dat de bedoeling van podcast is.
Ja, dat kan, dat kan.
Ik heb begrepen dat het altijd een licht chaotisch karakter heeft, die podcasten.
Ja, dat klopt dus wel, met die muziek en zo die je hoort.
Ja, want dit was een hele lelijke verrassing, die muziek.
Ja.
Waarbij bovendien al die lampjes op je dashboard gingen branden. Het leek gewoon maar net een kerstboom.
En die zien we buiten al.
Ja, buiten. Het schittert de kerstboom weer. Het is ongelooflijk.
Ja, ja. Hey, de opmerking werd de vorige keer gemaakt dat we in de westerse samenleving zoveel vrije tijd hebben. En die moeten we dan natuurlijk op verschillende manieren invullen. Waarop iemand zei van, zoveel vrije tijd hebben we toch niet. We moeten hartstikke hard werken, meneer Van Rossum. Ik werk me helemaal de pleuris iedere dag van 9 tot 5 in de supermarkt.
Ja, van 9 tot 5 werkt die man. Laten we aannemen dat hij om 8 uur op moet om op tijd in de supermarkt te zijn. Hij moet om 5 uur misschien eentje fietsen naar huis. En dan heeft hij de hele rest van de avond heeft hij vrij. En dat niet alleen. Maar
moet hij ook slapen?
Hij heeft zondag ook vrij. Ja, hij moet ook slapen, maar dat is al ruim voldoende tijd om te slapen. Lijkt mij. En sterker nog, wees blij dat je werk hebt. Want dat is in onze samenleving is een van de meest, laten we zeggen, ellendige aspecten is dat je werkloos raakt en dat je lang werkloos bent. Dat heeft enorm traumatiserende effecten.
Heb je dat ooit meegemaakt?
En ik kan me ook niet voorstellen dat die van 9 tot 5 in de supermarkt totaal geconcentreerd als een gek doorwerkt. Daar zitten ook lichtere momentjes in. Hij flirt met de juffrouw van de kassa. Hij zit net iets te lang op de wc. Hij gaat achter het bedrijf een sigaretje paffen. Kom op, het valt allemaal erg mee.
Misschien stiekem uit een fles wat drinken?
Nou, dat weet ik niet, want kan dat? Ja, dan moet je ze ontsluiten, zal ik maar zeggen. Je hebt toch, winkeldieven die de winkel in gaan en dan draaien ze een flesje, iets alcoholisch open en dat drinken ze op en zetten ze die fles weer terug.
Is dat zo?
Dan, ja, dat lijkt mij. Ik heb altijd gedacht dat ik dat eens een keer moest doen in mijn arme jaren. Ja, dat vond ik wel een leuk idee. He, dat je de consumptie in de supermarkt zelf verricht. Dus dat je niet voorbij de kassa hoeft.
Ja, je moet altijd bij de kassa maar zeggen. Ja, sorry, ik had niet gevonden wat ik nodig had. Kun je dan zeggen.
Nou, bijvoorbeeld. Ik ben vaak genoeg in een winkel geweest. Je kunt niet vinden wat je zocht. En dan loop je er gewoon weer uit, toch?
Ja, nee, dat kan. Dat kan. Dan zet je het flesje achteraan terug.
Tegenwoordig staan vaak geldautomaten staan in de winkel. Dat is ook zo gek. En dan loop je binnen, ga je op weg naar de geldautomaat en dan zeg je, ja, je moet wel een mandje nemen. En zeg je, ja, ik ga geld trekken. En dan niet zoveel dat ik daar een mandje voor nodig heb.
Of een winkelkaartje.
Ja. Nou, je moet wel absoluut, je moet een mandje, want een mandje is verplicht. Dan denk je ook, een mandje is verplicht.
Ja. Maar,
dus ik heb het niet genomen.
En er zijn mensen die gaan voor de koffieautomaat. En dan gaan ze dus ergens midden in de winkel koffie zitten drinken.
Ja, dat mag van mij. Dat kan mij verder geen bal schelen als het niet in strijd met de regels is.
Nee, maar dat is ook dus
anderhalve meter koffie drinken. Als dat kan daar, dat vind ik prima.
Ja, maar dat is dus ook een invulling van vrije tijd.
Ik weet dat ik voor het eerst van mijn leven in een boekhandel kwam waar een soort koffiecorner was. Dat was in Washington, notabene. Dat is een miljoen jaar geleden. Ik vond het een geweldig idee dat je dus in een boekwinkel. Ik heb sowieso, vind ik, dat boekwinkels ook een prettig zitje moeten hebben. Met comfortabele stoelen. Als je daar een kop koffie bij kan drinken tegen een redelijke prijs. Dan vind ik dat een geweldig idee. Geen taartjes, want dan krijg je vieze vette vingers en dan raken de boeken beschadigd. Ja. Dat willen we niet. Maar
het is trouwens wel goed nieuws voor onze vaste opnameplek. Die hebben dus gezegd, ik weet niet of zij ook zich expliciet hebben uitgesproken, maar in januari gaan we koste wat kost gaan we weer open. Ah. Dat duurt nog eventjes, maar er is wel een stip op de horizon.
Ah, okay. Ja, daar ben ik erg voor. Ik heb sowieso niet goed begrepen waarom met name de rustige, bedaagde horeca, waarom die dicht moest. Cafés, feestelijke gelegenheden, dat soort van feestzalen, daar kan ik me allemaal heel goed iets bij voorstellen. Maar ja, we hebben het er eerder over gehad. Zo'n restaurant waar in het algemeen vrij rustige types komen, daar heb ik nooit van, mits het alles op afstand staat en de regels aan worden gehouden, heb ik daar geen bezwaar tegen. En begrijp ik ook niet goed waarom de overheid er bezwaar tegen heeft.
Ja, hey, maar jij zegt veel vrije tijd, hè? Maar waar vergelijk je het dan mee? Zijn er dan andere samenstellingen of maatschappijen die minder vrije tijd hebben?
Nou ja, er zijn natuurlijk een groot aantal wereldbewoners die van dag tot dag niet precies weten of ze überhaupt morgen te eten zullen hebben. En die onder erbarmelijke omstandigheden werken. Ik heb nooit van die opnames gezien van kinderen die stenen door binnen moeten hakken en dat soort van dingen. Of stenen moeten dragen of nou ja. En vaak, daar zijn geen regels voor, dus dat kan in principe niet 8 uur per dag. Bij ons is dat allemaal keurig geregeld in principe. Maar dan kun je misschien wel dubbelen, 16 uur per dag. Nu gaat mijn telefoon, dat is toch wel heel triest, want die moet ik dus even uitzetten.
Je mag wel opnemen hoor.
Mag hem wel opnemen, oké. Okay,
zou het Philip Frerik zijn?
Zou het Philip Frerik zijn? Nee, vast niet, wacht even. Het valt niet mee met die dinges erbij, hè. Met Van Rossum.
Ja, dag Maarten, met Neske Krijs van ETV Utrecht.
Ah, ja, sorry, ik zit een podcast te maken. Zou je mij vanavond even kunnen bellen?
Dat is goed. Of anders morgen, is dat ook nog goed?
Morgen heb ik heel dag slimste mensen, dus dat is lastig.
Dan bellen we vanavond even.
Oké, heel graag. Dag. Kijk, die meneer die zo hard moest werken, was in de supermarkt, die merkt nu wel dat ik dus wel 16 ballen in de lucht moet houden.
Ja, dat komt. Maar dat is nu populair. Want Trump werkt ook gewoon door. En Biden, die is al heel oud. En die gaat nog aan het werk. Dus het begint eigenlijk nu pas, Maarten.
Ah, ja. Daarbij zou ik, als ik dan toch hierop aangesproken word, zou ik iedereen het advies geven. Als u met pensioen bent gegaan, zorg dat u na uw pensioen iets te doen heeft. Iets om handen heeft.
Ja.
Dat u structuur in uw leven aanbrengt. Dat als u 's ochtends wakker wordt, dat u niet denkt, nou ja, ik kan net zo goed blijven liggen. Want het hoeft eigenlijk niet meer. Mijn leven zit er wel eens een beetje op. De supermarkt, daar hoef ik niet meer heen. Nee, ga iets doen. Misschien kunt u toch gaan helpen bij de supermarkt. Misschien kunt u de mandjes gaan ontsmetten, weet ik veel. hadden wel iets te verzinnen, toch? Ja, dus blijf aan het werk. Daar ben ik zelf een het is heel wonderlijk gesteld met werk. Ik kon goed leren. Dat had als vervelend effect natuurlijk dat je er niet zo heel veel tijd in hoeft te steken. In een lagere school niet, in een middelbare school.
Je was zo iemand die zei dan, ik haal een 9. En dan vroeg ze, je zal wel, Maarten, je zal wel een weken geleerd hebben. En zei nee hoor, avondje.
Nee, dat als ik dat, ik vond altijd het opscheppen. Ik heb er niets aan gedaan, terwijl je er wel degelijk iets aan had gedaan. Altijd nogal een kinderachtig soort van streek. Maar goed, het ging mij gemakkelijk af. Toen ben ik geschiedenis gaan studeren. Eerst heb ik even farmacie gestudeerd. Dat was nog, dat was eigenlijk nogal vrij inspannend. En dat kwam vooral, 's ochtends had je dan college en 's middags stond je op practicum van 1 tot 5. En ik ben zo onhandig als de pest, dus dat ging allemaal volkomen fout. En ik was al heel snel het haatobject van de practicumassistenten.
Want je moest echt in potjes horen en zo. En met van die...
Ja, je moest het zorgen dat het brandertje niet omviel. En de zuurkast dicht moest. Nou ja, van alles en nog wat. Toen ben ik geschiedenis gaan studeren. Vond ik ook nogal betrekkelijk makkelijk, eerlijk gezegd. Dus dan tegen de tijd dat je... En inderdaad, aan het werk, je bent afgestudeerd. Je gaat aan het werk. Ben ook nog een blauwe maandag in dienst geweest. 4 maanden. Een beetje door een vergissing. Ik had uitstel kunnen krijgen, maar nou, hoe dan ook, ben 4 maanden in dienst geweest. Misschien moet ik daar nog even over zeggen dat dat de meest achterlijke, dysfunctionele en redeloze organisatie is waar ik ooit mee te maken heb gehad in mijn leven. Terwijl de universiteit ook geen glorieus voorbeeld is van efficiëntie en doortastendheid. Dit voorop staat, dan moet je tenslotte aan het werk. En ik heb enorm moeten wennen aan werken. Gewoon aan werken. Van 9 tot 5. Dat is me altijd bar slecht bevallen. Ik heb altijd echt gewerkt. Zo'n beetje van 1 tot 's avonds. Tot en met de avond. En het gekke is, na enige tijd ben je zo gewend aan werken dat je het leuk begint te vinden. En tenslotte ben je verslaafd aan werken. Zodanig dat als het werken ophoudt, omdat je dan AOW krijgt. Dat je denkt, in godsnaam laat ik niet zonder werk komen. Laat ik doorwerken. Zo fijn vind je het om te werken. Het is simpelweg, het geeft een doel. Je kunt ook zeggen, ik verlang naar het verzorgingstehuis. En dat je dan eigenlijk ongericht, structuurloos door dat huis sloft. En af en toe een partijtje kaart doet, kanasta. Dan eet je nog een taartje. Maar je weet eigenlijk ook niet, een wandelingetje door de tuin van het verzorgingstehuis, dat is verschrikkelijk.
Of even naar de
je moet je hersens aan het werk houden. Dat is heel belangrijk.
Ja, maar dan vind ik wel, wanneer begin je dan werk leuk te vinden? Want jij vond het eerst niet leuk.
Nou, dat heeft toch zeker wel een jaar of 10, 12 misschien wel geduurd.
Oh, dat waren heel vervelende 10 jaar dan.
Nou, dat valt van mee. Het was ook niet verschrikkelijk. Te meer natuurlijk omdat je het zelf allemaal in mocht richten. Dat is het aardige van de universiteit. Dat het is geen kadaverdiscipline. Er is geen prikklok. Dus dat is goed mee te leven. Maar dat ik er echt aardigheid in kreeg om flink door te werken. Ja, dat heeft wel even geduurd.
En wat weet je nog waarom je het toen leuk begon te vinden? Was
geen
het om
idee.
De...
Geen idee. Nee. Ik denk eigenlijk omdat ik klaar was met mijn proefschrift. Dat was wel een bevrijdend moment in mijn bestaan.
Ja. En wat je nu doet, ervaar je dat ook als werken?
Nee, want ik doe alleen dingen die ik leuk vind. Hè?
Dat is best wel veel.
Ja, ik zei nou net voor de lol dat het een telefoongesprek en jongen, wat ben ik druk. Maar dat was een beetje flauwekul natuurlijk. Ik doe dit alleen omdat ik het wel leuk vind om het te doen.
Ja.
Ik vind het fijn om te praten, dus als mensen dat op prijs stellen, ook als ze daarvan in slaap vallen, dan vind ik het allemaal prima.
Ja, je hebt toch nooit een modeltreinbaan gebouwd?
Nee, nou dat wil zeggen, ik heb wel een soort embryonale baan gebouwd. Ik ben wel begonnen, want we zouden dit onderwerp bespreken en niet waar, de modeltrein.
Exact, want er is heel veel reactie ook van jonge mensen. Die zeiden, ik ben 18, een jongen die stuurde een mailtje en ik heb ook zo'n baan.
Kijk, ten eerste wou ik iets in algemene zin zeggen over hobby's. En dit is een typische hobby waar je over je leven lang mee aan de slag kunt als je dat per se wilt. En die baan kun je steeds groter en ingewikkelder maken. En kan je hem elektronisch regelen en je kunt een baan hebben met ouderwetse Amerikaanse treinen of Engelse treinen uit de 19e eeuw.
Van Lego?
Hypermoderne treinen. Nou, van Lego, dat is flauwekul, dat is van blokjes, dus daar ben ik tegen. moet wel een beetje echt lijken allemaal. Maar ik had me afgevraagd, is dit niet een ouderwetse hobby? Net zoiets als postzegels verzamelen. Zijn er nog wel mensen die postzegels verzamelen? Postzegels hebben mij altijd gefascineerd. Ik heb ook een tijdje natuurlijk postzegels verzameld. Kijk, verzamelen is wel een beetje een fase in ieders leven. Want het is toch in zekere zin een symbool voor de poging om orde te krijgen in de chaos van het leven en het bestaan. Wat natuurlijk nooit slaagt, maar goed, het is wel een poging daartoe. Typisch meestal ook in de puberteit, vroege puberteit, daarna. De kans dat je postzegels verzamelt, dat je daar 60 jaar mee doorgaat, is niet zo groot. En ik dacht dat modeltreintjes, dat daar ook een beetje de klad in was geraakt. Maar kennelijk niet. Ik zelf vond het fascinerend. Ik had allerlei catalogus hier bestudeerd. En ik had me afgevraagd, wat soort van baan moet ik eigenlijk hebben. Maar toen, de klassieke maat van modeltrein is HO. Half O is dat. Ik meen dat 1 op 87 is, als ik me niet vergis. Dinky Toys, dat soort autootjes zijn 1 op 43, dus dit is een kleinere schaal. Maar het begon mij al snel te dagen dat bijvoorbeeld een beetje een sneltrein, dat die weet ik hoeveel wagons daar aan zitten, dat die sneltrein al niet past op een klein zoldertje bijvoorbeeld. Dus als je een station wil bouwen, dat het al heel snel enorme afmetingen krijgt. En daardoor realiseerde ik mij dat ik niet iets kon maken wat ook maar een heel klein beetje leek op de werkelijkheid. Dat begint natuurlijk al met het stoomlocomotiefje. Kijk, een stoomlocomotiefje met een elektromotortje erin, sorry, maar dat kan echt niet. Dat kun je niet maken gewoon.
Er moeten echte kooltjes moeten erin.
Ja, als het een stoomlocomotiefje is, dan moet er ook een stoommachientje in zitten. Dan de kans dat je dat op HO krijgt, dat ik weet niet of je zo'n kleine stoommachientjes hebt, maar ik dacht het niet.
Vast heel ergens, maar
HO bijvoorbeeld, dan kun je eventueel een echte stoomlocomotief. Maar zo niet, dan ben je dus veroordeeld tot diesel. Het is al bedenkelijk natuurlijk dat een diesellocomotief dan ook een elektromotortje heeft. Dus het mooiste is toch een trein die ook in werkelijkheid elektrisch aangedreven wordt. Zeg maar modern materieel. Anders moet je andere maatregelen nemen. Maar ook daar begreep ik al vrij snel dat als ik een beetje een aantrekkelijke circuit zou bouwen, een aantrekkelijke baan, dat immense afmetingen zou moeten hebben. Dus toen dacht ik, dit is niet de weg die ik moet bewandelen. Ik had wel zo'n soort van plaat, zo'n houten plaat met een baantje erop. Maar al heel snel zag ik in dat niet zoveel zou worden. Dus toen was de vraag, moet je dan naar een nog veel kleinere schaal? En ik dacht, er zijn nog veel kleinere schalen. Ik ben vergeten hoe die precies heten. En toen dacht ik, als ik dat nou doe en ik leg een industriespoor aan. Want ik woon in Wageningen. In Wageningen had je steenfabrieken. Elke steenfabriek had een industriespoortje. Echt een heel lief spoortje. Met hele leuke kleine diesellocomotiefjes erbij. En smalspoor natuurlijk. Hè. Dat zal niet, wat wijs ik aan. Smalspoor. Dat is misschien een meter of een centimeter of 40 of zo zal het zijn. Terwijl, wat is normaal standaard spoor? 1,37 meter als ik het wel heb. Iets in die geest in ieder geval. Dus ik heb vrij serieus nagedacht over het ontwerp van een industriespoor. Bij wat voor industrie zou dat dan moeten? Zou ik daar ook een modelletje van moeten? Kortom, ik raakte verstrikt in mijn immense ambities. Namelijk dat ik iets moest maken wat op enige wijze toch echt op de werkelijkheid leek. Dat was mijn idee. Kijk, nu pingt mijn telefoon weer.
Ik hoor het inderdaad, ja.
Ik heb geen idee waarom. Dat gaan we nu niet bekijken. Straks gaan we dat doen. Maar mijn fascinatie met treinen is altijd gebleven. Dus ik heb ook toen ik besloten had dan maar geen modelbaan te bouwen, omdat het toch niks kon worden vanuit het perspectief van de werkelijkheidsbeleving, heb ik toch altijd de catalogie bestudeerd en was ik altijd gefascineerd door hele grote modelbanen. Met lui die echt even uit konden pakken, dan zijn er bij die honderden meters, die gigantische oppervlakte beslaan. En dat vind ik wel fascinerend. Ja.
Erik de Zwart heeft er een in zijn tuin en die loopt dan zo ook door naar binnen.
Ja, dat is waarschijnlijk geen HO, maar O. Dat is waarschijnlijk O, dus een grotere maat is dat. En dat kan ik mij wel voorstellen, dat is wel leuk natuurlijk.
Ja, dat is ook een echte treinliefhebber trouwens. Maar ik denk dat heel veel mensen...
Ja, afgezien van het feit dat ik ook een echte liefhebber ben van echte treinen.
Ja.
Ik weet niet zo mooi als een werkende stoomlocomotief. Die staat te sissen en te piepen. En Dat vind ik iets geweldigs.
En de Madurodam, daar heb je natuurlijk ook treintjes rond.
Lekker, dat is een mooi modelbaantje. Maar dat zijn, wat ik me ervan herinner, voldeed dat volstrekt niet aan mijn strenge eisen van de werkelijkheidsbeleving.
Ja. Ik had bij mijn oma zo'n houten plaat. En daar lag dan ook zo'n klein spoortje op met zo'n militaire trein. Nou goed, wat zal die plaat zijn geweest? Ik denk 3x4 ongeveer.
Ja, dus dat stelt van dat perspectief van half ogen, echt helemaal niets voor.
Maar als kind was dat wel geweldig om mee te spelen.
Ja, voor kinderen kun je ook zo'n rondrijnbaantje en zo. Dat zie ik ook bij mijn jongste kleinzoon. Dat is alles goed natuurlijk. Maar ik was dat, ik liep tegen deze hobby aan op het moment dat ik al die ambitie had om het zo mooi mogelijk te doen. Om er echt over na te denken. Dat was mijn idee eigenlijk.
Maar je hebt het wel, jongen.
Ik ben ook een enorme liefhebber van maquettes. Als ik in een museum kom en dan staat een maquette van de stad waar je bent, maar dan in de late middeleeuwen. Dat vind ik iets fascinerends werkelijk. Ja. Er is zelfs in Parijs is een maquettemuseum.
Ja, maar het is ook mooi dan dat je toch niet alleen bij maquettes, maar ook bij die modelsporen, dat je dan rotspapier hebt om de rots mee te maken.
Ja, daar heb ik bedenkingen tegen. Ja, dat is een beetje flauwekul
natuurlijk. Maar een trein moet toch door een landschap rijden wel? Als je dat maakt.
Nou, daar was ik ook bij aan industriespoorkoe. Hoeven er ook niet al te strenge eisen aan.
Okay.
Omdat die landschappen met die tunnels, dat is natuurlijk allemaal een beetje kinderachtig.
Nee. In de jaarbeurs was altijd zo'n tentoonstelling één keer per jaar. En dan met allemaal van die mensen die ook zo'n model. En die ging dan door die hele jaarbeurs. Dat je genoeg
oppervlak. Ja, kijk, dan heb je, als je dan heb je, dan kun je iets maken. Hè?
Ja.
Wat natuurlijk ook leuk is, dat je dat systeem zo ontwerpt. Dat die treinen daar ook, laten we zeggen, min of meer geautomatiseerd kunnen rijden, stoppen in het station, stoppen voor andere treinen. Dan rij je natuurlijk ook altijd veel te veel treinen op die modelbanen. Dat is ook een beetje. Dus ja, het is ook wel een beetje met de postzegels al net zo. Waar leg je de grenzen van wat je wil realiseren?
Ja.
En eigenlijk ontdekte ik bij postzegels bijvoorbeeld, ik ben gewoon dol op kleine, maar fantastisch uitgevoerde plaatjes. Dat zijn postzegels natuurlijk.
Ja. Heb je er thuis wel de plek voor om zo'n modeltrein te laten rijden?
Nee, niet voldoende. We hebben een flinke vliering die vol staat met gebroken meubeltjes en zo. Maar die is niet voldoende om aan mijn strenge eisen te voldoen.
Kun je wel zo'n trein tussen die poten dan door laten rijden of zo?
Nee, ik vind dat, ik moet zeggen, ik ga regelmatig naar het Spoorwegmuseum hier in Utrecht. Het is niet zo ver weg van hier. En vooral met mijn kleinkinderen, die dat althans ook heel interessante jongetjes vinden het leuk.
Ja, ja.
En mijn kleindochter zei eigenlijk na 20 minuten, opa, ik vind er niks aan. En dat vond ik zo opmerkelijk. Die kleinzoon, die vond allemaal wel leuk en interessant en zij vond er gewoon niks aan.
En toen ben je een ijsje gaan halen?
Ja, ik weet het niet. Er is ook een winkel, dus dan beloof je ze dat ze een ontzettend leuk plaatje of een boekje gaan kopen of zo. Dat kan altijd. Dus die kinderen laten zich makkelijk lijmen over het algemeen. Ja. Maar ik vond het wel opmerkelijk dat terwijl die anderen dus vrolijk aan het rondrennen en kijken waren. Ik moet even, ik heb mijn jas, jammer genoeg. Oh god, die zit weer op het kinderslot, dat ding.
Oh ja, ik haal hem er zo uit. Dat komt goed. Hey, de Sinterklaas komt eraan. Zijn de gedichten klaar?
Ja, de gedichten zijn klaar. Ik heb zat ze te typen vanmiddag.
Oké, dan ben je wel heel op tijd. Het is nu 3 december, dus je hebt nog 2 dagen.
Ja, ik heb morgen de hele dag slimste mens.
Oh ja. Oh ja, ja,
was
precies.
Ook weer, ik werk keihard.
Ja, dat merken we, ja. Ja. Heb je één zinnetje waarvan je zegt, daar ben ik trots op. Dat was echt een mooie vondst.
God, nee, ja, waarschijnlijk zit er wel ergens een leuk zinnetje bij. Maar mijn Sinterklaasgedicht, ja, we zijn natuurlijk nu een beetje, slordig van het idee van die modelbanen afgestapt. Terwijl het wel interessant is. Maar goed, even dan maar de Sinterklaasgedichten.
Maar we komen er nog
ook
op terug.
Ook daar geldt weer, ik heb een hoog ambitieniveau. Dus ik wil, het moet een mooi gedicht worden, het moet goed lopen. Die zinnen moeten ritmisch verantwoord zijn. Het moet daadwerkelijk rijmen zonder dat het Piet zorgt in elke hoek, maar vond het niet dat niet dat slappe werkt. Dus het moet wel een beetje een aardig gedicht zijn. Het moet toch zeker een regel of 20 zijn, wil ik er tevreden mee zijn. En ik ben altijd het slachtoffer van mijn eigen ambitieniveau in de zin dat het niet zo mooi wordt als ik had gehoopt dat het zou worden. Ten slotte, om te rijmen heb je dan toch vaak een, moet je bijvoorbeeld een uitdrukking omdraaien. Iedereen weet wat er bedoeld wordt, maar het is toch een beetje een kinderachtige truc.
Ja.
Dus dat probleem heb ik wel. Elk jaar ben ik teleurgesteld over de gedichten die ik dan met veel moeite heb gemaakt.
In je gedachte is het altijd mooier.
Ja, mijn gedachte is het altijd mooier. Ja, dat is ook een groot probleem met schrijven. Hè. Dan heb je ook allerlei prachtige gedachten. En het gevolg is dat je vaak niet op tijd begint.
Ja.
Je schrijven is gewoon ambachtelijk werk. Je moet gaan zitten, je moet schrijven. Je moet niet denken, het moet een nieuwe oorlog en vrede worden of zo. Of ik moet dit of ik moet dat. Nogmaals, temper je ambities. Dat is vaak ontzettend verstandig.
Kijk, ik wil heel graag nog over de modeltreintjes doorpraten. Maar de grote baas van deze podcast, Matt, die heeft gezegd... Ja, jongens, niet langer dan 40 minuten, want dan wordt het te lang.
Ah.
Dan wordt het te lang gelul.
Ja, dat is heel interessant. Zoals je weet heb ik een tijdschrift, dat heet De Maarten. Een ontzettend aardig tijdschrift waarvan het nieuwste nummer recent is verschenen. En daar hadden wij eerst altijd stukken van ongeveer 5000 woorden. Maar onderzoek toonde aan dat zelfs voor een zo serieus blad en zulke serieuze abonnees als wij hebben, 5000 woorden te hoog was gegrepen.
Gek toch, hè?
En we hebben toen de zaak gehalveerd. We doen nu stukken van 2400, 2500 woorden. Wat ik altijd aan de korte kant vind, als je lekker op slag bent, denk je van, ik wil er wel iets bij doen. Maar ik denk dat dat beter gelezen wordt.
Ja, dat is
en dan ben ik toch verbaasd dat... Nou ja, dat mensen toch een betrekkelijk beperkte aandachtsspannen hebben, kennelijk.
Ja.
Dat is ook zo leuk trouwens van 19e-eeuwse romans. Heel veel van die romans zijn ontzettend dik. En vooral als ze leuk zijn, is het natuurlijk heel fijn als ze dik zijn. Hè? Kijk, een dun boek is leuk als het een klote boek is, want dan weet je, ik heb het zo uit. Maar nee, echt een lekkere grote roman. Hè? De Graaf van Monte Cristo, een fantastisch boek, een enorm dik boek. En kan het iedereen gaan. Met de komende dagen, u zit thuis, u mag niet te veel bezoek ontvangen, heb ik begrepen. Ja, koop nog vluchten, vraag van Monte Cristo en heeft u leuke dagen.
Nou, dat is een mooie tip. Dus je zegt eigenlijk ook een goede podcast, die duurt lang.
Ja, in principe zouden wij, het hangt er een beetje vanaf wat het thema is, maar jij zei, suggereerde dat ik een college moest geven. Nou, dan kunnen we een college geven over interessante onderwerpen. We kunnen gewoon een college geven over de 20e eeuw.
Hè? Mooi onderwerp.
Daar hebben we nu wel een beetje een beeld van. Dan kunnen we bovendien heel gelaagd aanpakken. Kunnen, laten we zeggen, dat heet evenementiële geschiedenis kunnen we doen. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog, dat werk kunnen we doen. Maar je kunt ook die eeuw volkomen anders bekijken, bijvoorbeeld demografisch. Ja, de wereldbevolking bestond in 1900 uit minder dan 2 miljard mensen. En nu is het dik 7,5 of zo. Ja, in de richting van de 8. Hoe komt dat? Dat de wereldbevolking, ondanks al die oorlogen en al die onbeschrijfelijke ellende, niet waar, in de evenementiële geschiedenis, is de wereld, dus de mens is, nou ja, bijna verviervoudigd in die eeuw. Wat niks anders kan betekenen dat de levensvoorwaarden voor homo sapiens kennelijk toch heel gunstig zijn geweest in de loop van die eeuw. Ondanks al die ellende en die conflicten.
Een mooi onderwerp. Mooi onderwerp.
Prachtig onderwerp.
Ja, dat is een mooi onderwerp van college toe.
Daar zit bijvoorbeeld het hele onderwerp in van de vordering in de medische wetenschap en onze hele effectieve bestrijding ontstekingen en dat soort van zaken. Daar zijn we tegenwoordig meesters in.
Ja.
Misschien moet ik er nog even aan bijmelden voor de luisteraars aan deze hoogst interessante podcast. Degene die nu in slaap zijn gevallen, die hoeven dit dan niet meer te horen natuurlijk. Maar ik heb in de afgelopen 4 weken heb ik 2 nieuwe ooglenzen gekregen.
Oh ja, dat zei je ja.
Ja, ik had staren bij rechteroog en het linkeroog was ook niet meer dat. Dus ik heb 2 nieuwe lenzen. Het is ongelooflijk. Je hebt geen idee. Er gaat een wereld voor je open. Elke ochtend als ik de gordijn open doe, dan denk ik, wat is het licht buiten? Het is wonderlijk. Zoveel licht. Wit licht is wit licht. In plaats van dat er zo'n vage beige waas overheen hangt. Ja, mag ik alle bejaarden die naar deze podcast luisteren en die last hebben van staar, maar een beetje er tegenop zien om zich te laten opereren, doe het.
Ja.
Het doet geen pijn. Het is in no time gebeurd en het is een revelatie. Absoluut.
Zie je ook andere dingen bij je vrouw waarvan je dacht, oh ja.
Dat was het enige schokkende moment dat ik voor mijn eerst met beide ogen nu in goede orde, moderne orde, naar mezelf keek, s'ochtends in de spiegel. Ik dacht, voilà, een vlekkerige bejaarde zeg. Jongen. Ja, viel me niet mee.
Dat zag je ook scherp van nu.
Ja, dat zag ik ineens hartstikke scherp.
Ja, dat kan ik ook me voorstellen. De volgende keer zal ik even al die vragen van die modeltreintjes uitprinten. Dan kunnen we die even behandelen.
Wil ik wel doen. Het is toch een leuke hobby.
Klopt. Ja, ik had het wel eens even lui.
Het heeft heel weinig te maken met het werkelijke spoorbedrijf. Dat is eigenlijk het probleem.
Ja, Dat is goed. Met name die vond de jongen van 18 leuk dat hij dat stuurde, dat hij dat deed. Dat is een leuk onderwerp.
Ja, we kunnen ook die postzegelverzamelarij, daar kun je ook allerlei interessante beschouwingen over houden.
Ja, dat zijn mooie onderwerpen. Mij rest jou niets anders dan een heel prettig Sinterklaasweekend te wensen.
Ja, ga mijn best doen.
Met mooie gedichten en misschien ook nog eens een cadeautje en een chocoladeletter hier en daar.
Ja, ik heb ook voor mezelf bijzonder aardige boeken besteld.
Oké, dus je trakteert jezelf, dat is ook wel mooi, ja.
Nee, want die laat ik dan geven door de familie, begrijp je. Maar omdat de familie zegt, hey, ik ben de beste boekenbesteller, heb ik ook de boeken van mezelf besteld.
En dan moet iemand anders die inpakken en dan...
Nee, die zijn al ingepakt.
Maar, ja. En wie heeft die dan?
Die heb ik in een grote tas en dan moet ik plakken een etiketje op voor Maarten. Maar in totaal heb ik weet ik hoeveel boeken die. Ik geef namelijk altijd hetzelfde boeken.
Aan jezelf?
Aan mezelf, maar ook aan alle andere familieleden.
Ah, oké.
Alle drie, de kleinkinderen, alle oudere kleinkinderen krijgen drie boeken ieder.
Ja, oh, dus je weet, als je bij Maarten een cadeau, altijd is het een boek.
En
het is
altijd een boek.
Dus alleen de vraag welk boek. Ja, oké. Ja. Goed. Veel plezier.
Dankjewel. Je moet nog oproepen tot de webinar van volgende week.
Dat is waar.
Over twee weken. Oh, ja. Dat is het ook alweer.
Wel, 10 december en we hebben nu nog een early bird prijs. Van, wat is het, 5,95. En dat stijgt zo meteen na Sinterklaas naar het astronomische bedrag van 7,95.
Ja, en daar hebben we een thema. Hè?
Ja, het thema is de toekomst van Europa.
Zo is het.
Dus schrijf je in, het linkje dat staat in de beschrijving. Dat was hem.
Ja, het is gek dat we dat steeds doen in een... Het is een Audi A2, toch? Nee, dat is een A3.
A3 is het, ja.
Het is een A3.
Okay. Ja, het regent buiten en we mogen nergens naar binnen, dus ja.
Ja, nee, ik heb er geen fundamenteel bezwaar tegen.
Nee, het is wel lekker bij je voor de deur. Je bent heel snel weer thuis, zeg
ideaal.
Maar.
Ideaal, ja. Kan niet anders zeggen. Ideaal.
Wat zeg je thuis eigenlijk als je weggaat?
Ik ga een podcast maken, zeg ik. Ja, dat is geheel een overeenstemming met de waarheid, toch?
En wat zeggen ze dan?
Ja, je had je rang maar.
Mooi. Oh, ik had er nog allemaal brood liggen. Even kijken, ja.
Je bevrijdt mij nog even.